Dames en heren, welkom bij deze conference call van de Autoriteit Financiële Markten over het persbericht van hedenochtend. De call zal worden gehost door Roland Kroes, manager communicatie van de AFM. We zullen starten met een korte introductie naar aanleiding van het persbericht door Femke de Vries, bestuurslid van de AFM. Tijdens de introductie staan de lijnen in de luisterstand. Hierna is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Dan geef ik nu het woord aan Roland Kroes. Meneer Kroes, gaat uw gang.
Goedemorgen allemaal, dank voor jullie aanwezigheid in deze call. Onderwerp is de aanpak voor het herstel door de banken voor klanten met rentederivatenproducten, waarover wij vanmorgen een persbericht hebben gepubliceerd. Zometeen geeft Femke de Vries, bestuurslid van de AFM, eerst een toelichting op het persbericht van vanmorgen. Femke de Vries geeft leiding aan de taskforce die het bestuur heeft opgericht naar aanleiding van de constateringen die de AFM eind vorig jaar heeft gedaan en waarover wij op begin december hebben bericht. Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik geef nu graag het woord aan Femke de Vries.
Dankjewel Roland. Goedemorgen, fijn dat u aanwezig bent in deze call. Namens de AFM informeer ik u over ons voorstel voor een herstelkader voor klanten met rentederivatenproducten. Het persbericht en de brief hierover heeft u waarschijnlijk inmiddels gelezen. Eind vorig jaar constateerde de AFM dat een substantieel deel van de herbeoordelingen van rentederivatendossiers opnieuw moest worden gedaan. Banken hadden bij hun herbeoordeling het wettelijk kader onvoldoende toegepast en het klantbelang onvoldoende centraal gesteld. Dit was voor klanten en banken een vervelende constatering zo kort voor de deadline van 31 december 2015. De AFM vond het echter in het belang van de klanten een noodzakelijke constatering. De herbeoordeling door banken bevatte onjuistheden en onvolledigheden. Dat leidde ertoe dat banken het klantbelang onvoldoende voorop stelden en hierdoor kwamen veel klanten ten onrechte niet voor een oplossing in aanmerking. Klanten moeten kunnen rekenen op een correcte herbeoordeling van hun dossier en een eventuele passende oplossing. Ik denk dat het goed is een aantal voorbeelden te geven van situaties waarin klanten met rentederivaten mogelijk schade hebben ondervonden. Het gaat bijvoorbeeld om derivaten met een grotere hoofdsom of langere looptijd dan de financiering, of met een rentebasis die niet aansluit op de financiering. Het kan ook gaan om onevenwichtige informatieverstrekking die bij de klant de indruk heeft gewekt dat met het derivaat alle rentelasten waren gemaximeerd, waarna de renteopslag alsnog is verhoogd. Verder kan het gaan om klanten die extra hadden willen aflossen en hiervoor ook de middelen hadden, maar die niet op de hoogte waren van het feit dat dit met een derivaat niet kosteloos kan. De mate waarin deze soorten van schade zich voordoen verschilt overigens per bank. De AFM heeft eind vorig jaar meteen een aantal maatregelen genomen. Allereerst heeft het bestuur een taskforce rentederivaten opgericht. En met deze taskforce is de benodigde extra capaciteit en kennis vrijgemaakt om ons te richten op een oplossing voor de ontstane situatie. Met de betrokken banken zijn de afgelopen maanden indringende gesprekken gevoerd op raad van bestuurniveau. Ook hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van MKB-klanten. Dit heeft tot een goed beeld geleid van wat er nodig is voor een oplossing van het huidige probleem. In de gesprekken met de banken heeft de AFM erop aangedrongen dat banken hun klanten ruimhartig zullen compenseren als sprake is van schade. Banken hebben naar aanleiding van die gesprekken sinds december belangrijke stappen gezet naar een ruimhartiger compensatiebeleid. De activiteiten de afgelopen periode hebben geleid tot een aanpak die ervoor zorgt dat klanten een correcte herbeoordeling van dossiers krijgen, met daarbij eventueel een passende oplossing als ze schade hebben geleden. De kern van de oplossing is een uniform en voorschrijvend herstelkader, waarin zal worden aangegeven hoe banken hun contracten moeten herbeoordelen. Met dit herstelkader wordt recht gedaan aan de positie van klanten en is er minimale interpretatieruimte binnen en tussen banken, zowel bij de herbeoordeling als bij de eventueel daaruit volgende compensatie. Het is belangrijk om op te merken dat herstelacties voor klanten met schade vallen binnen het civielrechtelijke domein. De AFM heeft als toezichthouder een bestuursrechtelijk mandaat en is geen partij in het civielrechtelijke domein. De minister van Financiën heeft daarom op advies van de AFM voor dit traject 3 onafhankelijke deskundigen benoemd. De drie onafhankelijke deskundigen zijn de heren Schimmel, Penning en Knupe, beide deskundig op het terrein van collectieve schadeafwikkeling, en de heer Kokke, deskundige op het terrein van rentederivaten. De onafhankelijke deskundigen zullen het herstelkader met de banken overeenkomen en zij zullen daarbij ook vertegenwoordigers van het MKB betrekken. Voor een juiste toepassing van het herstelkader adviseert de AFM externe dossierbeoordelaars in te zetten. Deze zorgen dat het herstelkader correct wordt toegepast op individuele dossiers. Ze stellen zo zeker dat de banken per klant de juiste compensatie verstrekken of naar de toekomst toe de situatie herstellen. Deze externe dossierbeoordelaars zullen per bank een plan van aanpak opstellen. Bij onduidelijkheid over de toepassing van het herstelkader of wanneer toevoegingen noodzakelijk blijken, beslissen de onafhankelijke deskundigen hierover, zo nodig in overleg met de banken. Zowel de kosten van de externe dossierbeoordelaars als de kosten van de onafhankelijke deskundigen zullen worden doorbelast aan de betrokken banken. Hoewel het herstelkader in het civielrechtelijke domein valt, speelt de AFM op diverse manieren een rol. In de eerste plaats doordat de AFM deze aanpak voorstelt en de banken bereid heeft gevonden daaraan mee te werken. De AFM zal toezien op de onafhankelijkheid van de externe dossierbeoordelaars, onder meer door akkoord te geven op de geselecteerde partij. De externe dossierbeoordelaars zullen aan de AFM rapporteren over het plan van aanpak dat zij per bank vaststellen. En de AFM zal de goede toepassing van het herstelkader controleren door het toetsen van een deelwaarneming van de totale hoeveelheid dossiers. Met het oog op een consistente toepassing van het kader zal de AFM haar bevindingen periodiek delen met de onafhankelijke deskundigen. Daarnaast zullen wij de minister van Financiën informeren over de kwaliteit en de voortgang. Dit alles met uiteindelijk als doel dat klanten kunnen rekenen op een correcte herbeoordeling van hun dossiers en een passende oplossing. Voor klanten is het belangrijk dat betrokkenen het proces zo snel mogelijk hervatten en naar een afronding toewerken. De einddatum is mede afhankelijk van de snelheid waarmee overeenstemming over het herstelkader wordt bereikt. De AFM verwacht echter dat het traject uiteindelijk medio 2017 kan worden afgerond. Ik wil benadrukken dat de banken in hun communicatie met klanten van wie het dossier al is behandeld duidelijk moeten maken dat het traject hiermee niet is afgerond. Klanten kunnen wachten met het al dan niet accepteren van een eventueel voorgestelde oplossing totdat duidelijk is welke implicaties toetsing aan het herstelkader heeft voor de finale oplossing. Wij zullen u blijven informeren over de kwaliteit en de voortgang van het traject. Dank u wel.
Dank u wel, Femke. Er is nu gelegenheid om vragen te stellen en daar zal eerst de procedure even worden toegelicht door de operator.
Dames en heren, we starten nu met de vragenronde. Om aan te geven dat u een vraag of opmerking heeft, toets u dan ster 1 in op uw toestel. Dus heeft u een vraag of opmerking, toets u dan ster 1 in op uw toestel. Gaat uw gang. De eerste vraag komt van de heer Cor de Hoorde. Meneer de Hoorde, gaat uw gang.
Ja, goedemorgen. Ik heb een vraag. Is niet helemaal duidelijk wat nu precies de bevoegdheid van de AFM in deze is. Want enerzijds is er sprake van een civielrechtelijk geschil. Mevrouw de Vries aangeeft dat bij uitstek de AFM daar niet in thuis is. Maar anderzijds ja, is de AFM er wel bij betrokken van A tot Z. Dus kunt u iets beter toelichten waarom zit de AFM er überhaupt nog tussen als het toch civielrechtelijk is? Bedankt.
Ja, dank u wel voor uw vraag. Ik zal proberen dat te verhelderen. Er is de AFM vooral veel aan gelegen dat de klanten recht wordt gedaan. Dus dat de klanten een oplossing krijgen wanneer ze schade hebben geleden. Het voorzien of beslissen over schadevergoeding behoort niet tot de bevoegdheden van de AFM. Anderzijds heeft de AFM er wel op aangedrongen dat er nu een kader komt waardoor de klantenrecht wordt gedaan. En de belangrijkste kenmerken van dat kader zijn denk ik dat het uniform en voorschrijvend is. Dus dat er weinig interpretatieruimte is voor de banken. waardoor de kans dat de klant terecht wordt gedaan groot is en dat er ook door externe beoordelaars wordt toegezien op de juiste toepassing van dat kader.
Maar begrijp ik daarbij wel dat u er een beetje op het randje opereert van wat nog des AFM's is en wat des rechters is?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er een oplossing wordt gevonden voor de klanten. Wij hebben onderkend dat een deel van die oplossing moet worden gevonden in het civielrechtelijke domein. Oplossingen in het civielrechtelijke domein worden wel vaker gevonden zonder dat de rechter daarbij wordt ingeschakeld. En ik denk dat hier de inzet van de onafhankelijke deskundigen, die zeer ervaren en deskundig zijn, juist ook op dit terrein een uitgelezen mogelijkheid geeft om in eerste instantie zonder inschakeling van de rechter tot een oplossing voor klanten te komen.
Ja, maar het normale instrument van de AFM is de bestuursrechtelijke boete. Maar die heb ik helemaal niet gehoord in uw lijstje.
Nou, de AFM beschikt nog steeds natuurlijk over zijn normale bestuursrechtelijke bevoegdheden. Maar onze focus is nu in eerste instantie op het vinden van een oplossing voor de klant. De klant is niet direct geholpen nu door het opleggen van een boete. Is wel geholpen wanneer er een uniform herstelkader tot stand komt.
Nog een laatste vraagje over. En als nu de banken hiermee keurig aan meewerken en een prachtige deskundige hebben en tot ieders tevredenheid afhandelen, is dan ook de bestuursrechtelijke boete die, ja, u zegt net zelf, u heeft die bevoegdheid nog steeds, is die dan van tafel?
Als u het niet erg vindt, wil ik daar niet op vooruit lopen.
Oké, bedankt.
De volgende vraag komt van de heer Wouter Keuning van Financieel Dagblad. Meneer Keuning, ga de gang.
Ja, goedemorgen. Nog even aanhaken bij de vraag van Cor. Als ik de berichten lees, dan concludeer ik dat de bank en AFM er onderling niet uit zijn gekomen. Maar uit toelichting op de antwoorden net op de vragen van Cor de Horde, maak ik op dat jullie überhaupt geen rol daar hebben. Is dat jullie tijdens het proces duidelijk geworden? Want bij de banken leeft ook wel het idee dat er een oplossing zou kunnen komen. Tenminste, dat er vandaag duidelijkheid zou zijn over hoe de oplossing eruit zou zien. Maar blijkbaar kan dat niet vanwege jullie bevoegdheden en zijn er externe voor nodig. Is dat iets wat jullie tijdens het proces hebben uitgevonden of was het eigenlijk van het begin af aan al duidelijk?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat de AFM dit proces, wat zal zorgen dat klanten krijgen waar ze recht op hebben, met de banken is overeengekomen. Dat er uiteindelijk voor de inhoud van een herstelkader onafhankelijke deskundigen nodig zijn om te zorgen dat het ook een uniform herstelkader komt. Daarvan zijn alle partijen zich steeds ten volle bewust geweest. Dus dat is voor niemand een verrassing.
Oké. Een hele andere vraag, dat iets meer toelichting nog bij dat het gaat om een uniform kader. Dus er wordt een kader geschapen waar alle zaken tegenaan worden gehouden. Betekent dat die banken nou weer elk dossier opnieuw stuk voor stuk moeten gaan beoordelen tegen dat kader? Of neemt dat uniforme kader met zich mee dat het meer een algemeen universele oplossing is voor al die klanten?
Nou, het belangrijkste is dat wordt gegarandeerd dat het nieuwe kader op elk dossier correct wordt toegepast. Dat kan betekenen dat de dossiers opnieuw moeten worden beoordeeld stuk voor stuk. Maar dat kan ook betekenen dat er bepaalde clustering plaatsvindt. Omdat er bepaalde dossiers dezelfde kenmerken hebben, waardoor ze relatief eenvoudig het dossier op die groep van, het herstelkader op die groep van dossiers kunnen toepassen. Maar dat zal verschillen per bank en zal ook afhangen van de mate waarin dossiers kunnen worden geclusterd.
Oké. Dan nog één ding wat mij onduidelijk is. Wat jullie nou in december voor nieuws, concreet nieuws hebben gezien, wat leidde tot traject waar we nu nog steeds in zitten met z'n allen. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, we hebben in december geconcludeerd dat de banken niet het wettelijk kader goed hadden toegepast. En waar ze dat wel deden, onvoldoende het belang van de klant centraal hebben gesteld. Er zijn natuurlijk altijd interpretaties mogelijk bij de toepassing van de wet. Wij vinden het belangrijk dat die interpretaties plaatsvinden in het belang van de klant. En onze conclusie in december was dat dat onvoldoende was gebeurd.
Ja, dat heb ik toen natuurlijk ook gehoord en gelezen, maar dat is mij nog steeds rijkelijk vaag of algemeen. Kunt u iets concreter een voorbeeld geven?
Ja, ik zal proberen een concreet voorbeeld te geven. Het ging bijvoorbeeld om situaties waarin banken wel keken op bijvoorbeeld de looptijd van het derivaat overeenkwam met de looptijd van de lening, maar dat de meer fundamentele vraag of het derivaat ook paste bij de situatie van een klant, bij zijn risicobereidheid en bij zijn financiële positie, ten tijde van het afsluiten van het derivaat, dat die niet was gesteld.
Oké. Dat is het even voor nu. Dank u wel.
Dames en heren, als u een vraag wilt stellen, kunt u nog steeds ster 1 intoetsen op uw toetsenbord. Gaat uw gang. Dus voor vragen of opmerkingen nog steeds ster 1. De volgende vraag komt van Joris Heijn van FTM. Joris, gaat uw gang.
Ja, hallo. Ik heb een vraag over als je nog geen schikking hebt getroffen of iets met een bank of akkoord bent gegaan met de herbeoordeling, dan kom je dus in een nieuwe traject terecht. Maar wordt er ook iets gedaan voor die gevallen van mensen die al een akkoord hebben bereikt met de bank? Kan dat worden opengebroken? Of?
Het gaat... dat gaat om alle klanten met een contract zoals dat eerder ook in scope viel. Dus de vraag of er al of niet een akkoord was bereikt met de bank is niet relevant voor de vraag of het herstelkader nu moet worden toegepast. Dus het herstelkader, het uniforme herstelkader, wordt ook op de al afgeronde dossiers waar een overeenkomst is bereikt tussen klant en bank gewoon toegepast.
Oké. En de mensen die voor 1 april 2014 hun derivaat vroegtijdig hebben afgekocht, die vielen niet in de herbeoordeling, maar dat kan een flinke schade zijn. Worden die nu ook wel meegenomen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk een van de winstpunten van deze oplossing is dat er ook wordt voorgesteld om contracten beëindigd voor 1 april 2014 mee te nemen. Welke contracten dan precies in scope zijn en hoe de klanten worden benaderd, dat zal moeten worden overeengekomen tussen de onafhankelijke deskundigen en de banken. Maar die contracten zijn zeker in scope.
Oké, maar ik kan me voorstellen, als daar nog over moet worden gesproken, medio 2017 moet worden afgerond. Dus dan is er nog flink... Dat kan nog flink tijd duren dan.
Nou, ik denk dat er alle partijen veel aan gelegen is om het zo snel mogelijk op te lossen. De minister heeft in zijn brief aan de Kamer ook gecommuniceerd dat hij ervan uitgaat dat er snel overeenstemming zal zijn over het uniforme herstelkader. De toepassing daarvan, dat zal natuurlijk enige tijd in beslag nemen om dat zorgvuldig te zien, de hoeveelheid dossiers.
Ja. Oké. En dan nog een vraag. Deutsche Bank, hè, die doet niet mee aan dit nieuwe proces. Is dat iets... wat vinden jullie daarvan?
Ja, ik kan niet namen met u wisselen. Wij hebben gecommuniceerd welke banken wel meedoen. We hopen natuurlijk dat alle banken die rechtsderivatencontracten hebben afgesloten meewerken aan deze oplossing, omdat deze oplossing van groot belang is voor de individuele klanten.
Ja, maar ja, jullie hebben natuurlijk in december alle banken min of meer terecht geweest door te zeggen die herbeoordelingen waren onvoldoende. Maar niet alle banken doen dus kennelijk mee aan deze oplossing.
Nee, dat heeft u goed geconcludeerd. Er doen 5 banken mee aan deze oplossing.
Ja, oké. Okay. Ja, maar of dat dus gevolg heeft voor de die andere bank, dat is dus niet te zeggen.
Daar kan ik helaas niks over zeggen.
Ja, oké, okay, duidelijk.
De volgende vraag komt van Cor de Hoorde van Financieel Dagblad. Meneer de Hoorde, ga uw gang.
Ja, goedemorgen nog een keer. Ja, ik had eigenlijk een beetje dezelfde vraag als Joris, namelijk over Deutsche Bank. De bank zeg maar die niet genoemd wordt in het lijstje van 5. Er waren oorspronkelijk 6 banken waar het om ging en er zijn nu 5 genoemd. Dus we kunnen zelf conclusie trekken welke bank er dan niet op staat. Ik wil toch even schetsen, bij alle 6 banken zijn destijds tekortkomingen geconstateerd door de AFM. 5 banken gaan nu een traject in, 1 bank niet. Kan die bank nu doen of zijn neus bloedt? Of wat is nu, wat zijn nu uw wegen?
Nou, kijk, ik denk, ik heb net aangegeven dat wij er zeer aan hechten dat alle banken meedoen met dit herstelkader, zodat alle klanten waar zij ook dit contract hebben afgesloten recht wordt gedaan en eventuele schade wordt gecompenseerd. Dus het spreekt voor zich dat wij alles in het werk zullen stellen om te zorgen dat alle banken ook daadwerkelijk meedoen.
En hoe kunt u dat doen, alles in het werk stellen?
Nou ja, u heeft denk ik in uw eerdere vraag al een antwoord gekregen over wat precies onze bevoegdheden zijn. In het civielrechtelijke domein hebben wij net samen geconcludeerd, zijn die beperkt.
Maar in het bestuursrechtelijke domein staan die nog recht overeind?
Ja.
Precies, nee, dat is een helder antwoord. Ik had nog een andere vraag. Sprak ik met Joris over de mensen die een schikking hebben getrokken met de bank. Er zijn ook mensen die naar de rechtbank zijn gegaan en een finaal vonnis hebben. Gewoon een civielrechtelijk finaal vonnis. Wat geldt er voor die mensen?
Er geldt hoe dan ook dat mensen nooit slechter kunnen worden van van het feit dat ze naar de rechter zijn gegaan. Ook mochten zij een schikking hebben getroffen met een bank die toch op een of andere manier elementen bevat die gunstiger is dan uit het herstelkader komt, dan zullen mensen daar natuurlijk nooit slechter van komen. Hoe er precies met finale vonnissen zal worden omgegaan, dat laat ik ook graag over aan de onafhankelijke deskundigen die ook ervaren zijn in dit civielrechtelijke domein. Maar zeker is dat de klanten natuurlijk beter moeten worden van dit herstelkader en niet slechter.
Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Of is de rij erg lang?
Nog één, Cor.
Oké, nog eentje dan. Het renteswap dossier heeft enige overeenstemming met het andere grote dossier, de Woekerpolis. Ook daar zit je met met het vraagstuk waar is het civiel en waar is het bestuursrechtelijk. Dus mijn vraag is nu, is dit nu een blauwdruk voor dat dossier?
Ja, ik begrijp uw vraag. Ik denk dat we eerst maar eens moeten kijken hoe deze oplossing werkt in dit dossier. En ik ben vooral blij dat we in dit dossier met de banken tot overeenstemming gekomen dat zij met de onafhankelijke deskundigen deze weg ingaan, waardoor we de kans hebben om een oplossing te vinden voor benadeelde klanten.
Nee, dank u wel.
De volgende vraag komt van de heer Ruben Egg van de Telegraaf. Meneer Egg, ga de gang.
Goedemorgen. Even een klein feitelijk vraagje. Om hoeveel dossiers gaat het nu precies als ik terugtel tot april 2014?
We hebben eerder gecommuniceerd dat het gaat om ruim 17.000 dossiers. Daar kunnen er enkele honderden bij komen afhankelijk van de precieze afspraken die de deskundigen en de banken onderling maken.
Oké, dank u. Volgend vraagje. Kunt u nog wat nader ingaan op het interne onderzoek? Ik las het persbericht dat in het tweede kwartaal van dit jaar dat afgerond zou moeten zijn. Nog los van het pijnlijke gegeven dat de banken nogal onzorgvuldig hiermee zijn omgegaan, was natuurlijk ook de onoplettendheid bij de AFM natuurlijk een extra pijnlijk punt. Kunt u daar al iets over zeggen?
Ik kan er inhoudelijk niks over zeggen, omdat het onderzoek door een externe onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Ik kan er wel over zeggen dat de AFM er zeer aan hecht om lessen te trekken uit de dingen die in de interne organisatie niet goed zijn gegaan. Dus dat ook wij met belangstelling kijken naar de uitkomsten van het onderzoek en daar lering uit zullen trekken.
Dank u wel.
De volgende vraag komt van Natasja de Groot van Algemeen Dagblad. Mevrouw de Groot, ga de gang.
Ja, goedemorgen. U gaf net aan dat ook de contracten die voor 2014 zijn afgelopen worden meegenomen. Hoeveel contracten zijn dat? Is daar een schatting van te geven?
Nee, het is denk ik belangrijk om te zeggen dat een deel van die contracten zal worden meegenomen en dat de precieze afbakening daarvan, en daarmee dus uw vraag hoeveel zullen het er zijn, dat afhankelijk is van de uitkomst van de gesprekken tussen de deskundigen en de banken.
Ja, dus daar valt geen schatting van te geven, wilt u te zeggen.
Nou, ik kan daar op dit moment geen schatting van geven. Dat zal afhankelijk zijn van wat de banken en de onafhankelijke deskundigen daarover over afspreken. En we weten in ieder geval zeker dat er ook klanten met een contract dat voor 1 april 2014 is beëindigd ook in scope zullen zijn. Het is echter ook vooral aan de banken om daar nu een oplossing voor te vinden.
Helder, ja. Nog één vraag. Joris en Cor die hadden het daar ook al over, de Deutsche Bank. Ja, het is een van de banken die de meeste rentederivaten heeft gekocht. Wat betekent dit nu precies voor de klanten? Dat zij dat deze bank niet meedoet met zich niet heeft ingestemd hiermee.
Ja, ik hoop dat u er begrip voor heeft dat ik over individuele banken als zodanig geen uitspraken kan doen. Er is ons veel aan gelegen dat alle klanten, waar zij ook bankierden en waar zij ook het contract hebben afgesloten, recht wordt gedaan en schade wordt gecompenseerd. Dat is ook de reden dat er een uniform kader komt en wij zullen bij alle banken erop aandringen dat zij daaraan deelnemen.
En Deutsche Bank heeft aangegeven dat niet te doen. Toch althans niet mee te doen met het uniforme, met dit kader, met dit herstelkader. Dus ja, waar moet ik dan aan denken? Hoe gaat het proces dan vervolgens?
Het enige wat ik erover kan zeggen is dat wij bij partijen die niet meedoen zullen blijven aandringen dat ze dat wel gaan doen om te zorgen dat de klanten alsnog recht wordt gedaan.
Ja, oké. Okay. Nou, dank. Dank voor de antwoorden.
De volgende vraag komt van Erik van den Oudenaar van de Volkskrant. Meneer van den Oudenaar, gaat uw gang.
Goedendag. Ook even een vraag over Deutsche Bank. Over hoeveel dossiers hebben we het dan uiteindelijk? Want u zegt, u presenteert een plan, een uniforme aanpak voor al die klanten. Maar hoeveel klanten vallen daar nu dan dus buiten?
Nou, ik hoop dat u de begrip voor heeft dat ik dat soort informatie vanwege de geheimhoudingsplicht niet kan delen. En ik stel voor dat u zich tot de banken richt met de vraag over hoeveel contracten het precies gaat. Het feit dat ik die vraag niet kan beantwoorden.
Ja, omdat Deutsche Bank veruit toch wel een van de grootste rentedierverkopers is geweest. Even kijken, maar dreigt u dus in die zin, moet ik dat zo opvatten, met bestuurlijke boete als Deutsche Bank niet meewerkt?
Nou, ik denk nog even misschien over het aantal. Met de 5 banken die meedoen zal het grootste deel van die 17.600 dossiers die wij eerder hebben genoemd gewoon in scope zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om te onderstrepen dat het grootste deel van de klanten met deze oplossing echt wordt geholpen. En dat is een belangrijk gegeven omdat er natuurlijk voor individuele klanten veel aan gelegen is.
Ja, en waarom heeft u nu een onderzoek nodig om uit te maken waar u zelf in heeft gefaald? Want u heeft nu wel in december een oordeel kunnen vellen over de banken, maar kan blijkbaar niet over uzelf. Kunt u daar iets over zeggen en waar u mogelijk in tekort geschoten heeft?
Nou, het is denk ik niet zozeer een kwestie van niet kunnen oordelen over het eigen handelen, maar het is altijd goed, ook als toezichthouder, om je te onderwerpen aan een kritische blik van buiten. Je trekt daar natuurlijk zelf conclusies uit de gebeurtenissen, maar wij denken dat het belangrijk is dat we ook iemand anders ons eigen optreden laten beoordelen. Dus ziet u het als een vorm om als organisatie te leren van de gebeurtenissen.
En wat is dan uw eigen oordeel, hè? Uw eigen constatering?
Nou, het lijkt me niet zorgvuldig, zolang er een extern onderzoek loopt, om daarop vooruit te lopen. Mevrouw van Vroonhoven heeft eerder in het dossier, in een interview in het FD genoemd, dat wij bijvoorbeeld onze expertise eerder hadden moeten bundelen.
Oké.
De volgende vraag komt van de heer Camille Driessen van het NRC. Meneer Driessen, ga uw gang.
Goedemorgen. Heel even nog aansluitend op de vorige vraag. Wat is de onderzoeksopdracht of onderzoeksvraag van die Alvarez heeft meegekregen?
De onderzoeksopdracht, ik moet het even uit mijn hoofd doen, maar samengevat is dat zij moeten kijken wat de oorzaken zijn van de tekortkomingen in ons toezicht, de herbeoordelingen.
Ja. Check. En kunt u mij misschien, ik weet niet of dat lukt hoor, maar een soort van grove schatting geven van op hoeveel dossiers u compensatie verwacht via deze, dit nieuwe traject. Jullie hebben natuurlijk in aanloop naar december een heel aantal dossiers van banken onder de loep genomen. Op basis daarvan geven jullie in de brief aan de minister nu ook een aantal scenario's weer. Van een, u noemde die eerder ook, van derivaat, kent de grotere hoofdsom, et cetera. Kunt u op basis daarvan een soort van extrapoleren bij hoeveel dossiers het hoogst waarschijnlijk fout zat van die 17.000 en u dus een oplossing verwacht?
Nou, wij denken dat er in een groot deel van de dossiers een oplossing te verwachten is. Die oplossing kan bestaan uit compensatie omdat de schade is geleden. Die zou ook kunnen bestaan uit herstel naar de toekomst toe. Dus bijvoorbeeld klanten die zeggen ik wil niet langer een derivaat, ik wil mijn product omzetten in een ander product. Ik denk dat het gaat om een groot deel van de dossiers, maar ik vind het lastig om u op dit moment een precieze schatting te geven. En voor sommige type schade zal het gaan om veel dossiers, voor andere type schade zal het gaan om een kleinere groep.
Ja, maar iets van meer dan 3/4 of zo. Ja, ik weet niet helemaal, ik hoef niet een precies getal erop te plakken, maar...
Nee, als u het niet erg vindt, dan ga ik er ook geen precieze getallen op plakken, want die gaan eigen leven leiden. Dus ik denk dat we gewoon even moeten afwachten. Het belangrijkste is, denk ik, dat er iedereen veel aan gelegen is om voor alle klanten die schade hebben geleden nu een oplossing te bereiken.
Ja. Nee, helder. En kunt u mij nog enigszins uitleggen, want dat snap ik niet helemaal. Er moet straks iets worden overeengekomen tussen de onafhankelijke deskundigen en de banken. Hoeveel ruimte in dat overeenkomen hebben de banken?
Nou, ik denk dat daar belangrijk is om op te merken dat alle banken... zich hebben uitgesproken om een oplossing te vinden. Dus er is alle banken veel aangelegen om een oplossing te vinden.
Ja, dat hebben ze eerder ook gedaan en toen viel het nog op tegen.
Ik denk dat de betrokkenheid van de onafhankelijke deskundigen hier een belangrijke waarborg is. Mm-hmm. Voor het vinden van die oplossing, ook voor het vinden van een oplossing die in het belang is van de klanten. Dus ik ga ervan uit dat dit voorgestelde proces ook gewoon tot die oplossing zal leiden.
Maar ik snap gewoon niet, hoe ziet dat er concreet uit? Die partijen gaan in gesprek en dan komt daar een... Hey, ik weet niet, omdat je toch nooit volgens mij helemaal op één lijn zit. Maar de banken mogen daarin ook duidelijk nog zeggen wat ze vinden van wat de onafhankelijke deskundigen inbrengen.
Nou, ik denk dat de belangrijkste winst is geweest van de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd. Dat banken al belangrijk stappen hebben gezet in het verruimen van hun kader. Bijvoorbeeld doordat zij bereid zijn schades te compenseren die voorheen niet in hun compensatiebeleid zaten. Of doordat ze aan die compensatie minder voorwaarden stellen. Dus dat vind ik zelf eigenlijk een van de belangrijkste winstpunten van de gesprekken van de afgelopen maanden. Het spreekt voor zich dat die resultaten worden ingebracht in de gesprekken tussen deskundigen en banken. En dat de deskundigen uiteindelijk een redelijk kader overeen zullen komen met de banken.
Ja, helder. En slotvraag. Wat is de rol geweest van het ministerie van Financiën eigenlijk sinds 3 december en nu? Ik bedoel, zijn jullie veel samen opgetrokken richting die banken? Mede ook vanwege dat een beetje civielrechtelijk lastig, die lastige positie?
Nee, de rol van het ministerie van Financiën heeft eruit bestaan dat zij de onafhankelijke deskundigen hebben benoemd. De contacten met de banken liggen vanzelfsprekend op het terrein van de AFM.
Ja, helder. Dank u.
De volgende vraag komt van de heer Wouter Keuning van Financieel Dagblad. Meneer Keuning, ga uw gang.
Ja, dank. Nog 2 vragen. Nog eventjes over de gevallen waarin al een finaal vonnis bij de rechtbank is uitgesproken. Daarvoor zei u, het is duidelijk dat klanten er beter moeten worden, niet slechter. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. Kan het geval zijn. Is het in dat geval zo dat de minimale lat die dat herstelkader met zich meebrengt sowieso ook voor die partijen geldt? Of is dat nog niet duidelijk?
Ik ga daar wel van uit. Het is iets wat natuurlijk definitief door de banken en de deskundigen moet worden overeengekomen. Maar de inzet is dat klanten beter moeten worden van dit kader en niet slechter.
Oké. Dan nog 1 laatste vraag. Er zijn natuurlijk ook gevallen bekend van MKB'ers die vroegtijdig hebben afgesloten, of hebben beëindigd hun derivaat waar die onder water stond en die gewoon een soort van boeterente moesten betalen. Zijn dat ook gevallen die mogelijk als schade worden gezien of sowieso niet?
Zeker, ja. Dat was een van de voorbeelden die ik zojuist noemde en die er ook als voorbeeld staat in de brief van de AFM aan de minister.
En gaat het dan om de gevallen waarin onduidelijk was dat zo'n boeterente betaald moest worden bij beëindiging of kan dat van alles zijn?
Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste vragen, op veel aspecten trouwens rond schade, is van is die klant juist geïnformeerd over de kenmerken van het product? Dan kan het bijvoorbeeld gaan om renteopslagen, maar ook over de vraag van tussentijds beëindigen. Daarnaast, noemde ik net al even, is natuurlijk de vraag of het product paste bij de situatie van de klant vooraf.
Ja, ja. En het feit dat dan in een contract staat dat zo'n boeterente er is, dat is SEC niet genoeg om de verantwoordelijkheid zeg maar even bij de MKB'er te leggen.
Nou kijk, ik denk dat het dat gewoon steeds zal moeten worden bekeken wat nu een voldoende informatievoorziening is en of dat enkel een vermelding is in een contract. Ik denk, u kent onze standpunten over informatievoorziening ook in andere dossiers, ja. Dat wij er over het algemeen aan hechten dat de klant gewoon duidelijk wordt geïnformeerd over kenmerken van het product.
Oké, okay. Helder, dank.
Dankjewel Wouter. Er is nog ruimte voor één vraagsteller.
De laatste vraag komt van de heer Joris Heijn van FTM. Meneer Heijn, gaat uw gang.
Ja, dank. U zei net, hè, van we moeten ook kijken of het product in de tijd paste bij de situatie toen. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over vergelijken met een vaste rente en er moet de opslag er niet vanaf. Maar kan het eigenlijk ook zijn dat de swap überhaupt niet had moeten worden afgesloten en dat het een variabele lening overblijft? Er is natuurlijk laatst voor het eerst een uitspraak van de rechter gekomen, waarbij de hele swap wordt vernietigd. Is dat iets wat in het nieuwe herbeoordelingsproces ook duidelijk op tafel ligt?
Nou, de vraag of het product, of de kenmerken van het product voldoende kenbaar waren voor de klant en of het product paste bij de klant, maken zeker onderdeel uit van het herstelkader. Welke consequenties daar moeten worden verbonden, daar kan ik niet op vooruit lopen. Dat lijkt mij typisch iets voor de onafhankelijke deskundigen en de banken om daar tot een akkoord te komen.
Oké. Okay.
Dankjewel allemaal voor jullie vragen, voor jullie beschikbaarheid. Mochten er nog vragen zijn, dan zullen jullie ons vast en zeker weten te vinden. En dan sluit ik hiermee de call af. Dankjewel.